Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder onze gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. De vakantie Bijbelweek heeft nog enkele mensen nodig. Aanstaande woensdagavond om 19:30 zijn er nog mensen nodig voor het vouwen en samenstellen van de programmaboekjes. Als u tijd heeft, wordt uw medewerking zeer gewaardeerd. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. En ook vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. We zingen nu het derde en het achtste vers van Psalm 17. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 107. En dan van het eerste en het achtste vers. Loof, loof de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. En ook het achtste vers laat zulke eer bewijzen aan 's Heere gunst en macht. 1 en 8 van Psalm 107. Na de wet van de Heere onze God zingen wij uit Psalm 127, de versen 1 en 2. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. En ook het tweede, vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten. met een angstig hart. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 127. We gaan nu voor de spiegel staan van Gods heilige wet. En we kijken daarin en we horen deze woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of van wat beneden op de aarde of van wat in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u. Vanuit een wijk waarin het ons zwart voor de ogen werd. Dag in, dag uit. Die rouw en dat verdriet en dat gemis van o zo vele in ons land en ver daarbuiten. We werden stilgezet, keer op keer, omdat we niet zomaar hieraan voorbij konden gaan. En dat kan nooit. Stilgezet bij tijd en eeuwigheid, bij onrecht. Stilgezet bij al datgene wat indruist tegen u en uw woord en uw wet in. Stilgezet ook bij onszelf. En toch mogen we weer verder, ook op deze zondag. We danken u ervoor, want wij hebben dat niet verdiend. Wij hebben het daar niet naar gemaakt. Als we goed geluisterd hebben en gekeken in de spiegel van de 10 geboden en ons leven overzien, dan zijn wij geen geslaagde figuren die het allemaal zo goed gedaan hebben. We moeten het u erkennen. Heere God, we hebben gezondigd, verkeerd gedaan, gedacht, gezegd, gezwegen waar we wat hadden moeten zeggen, gesproken waar we misschien beter hadden kunnen zwijgen. En onze gedachten, ze stonden ook niet stil. En dan bent u het die ons kent en doorgrondt van top tot teen, van A tot Z en van binnen en van buiten. En voor u is niets verborgen. We bidden u, o God, vergeef ons, ons overtreden, ons rebelleren tegenover u, tegenover de naaste, tegenover onszelf. En geef, Heere God, dat we vertrouwend op u verder mogen, verder kunnen, gedragen door uzelf. Help ons, o God, om te luisteren en om te spreken, om orgel te spelen en te zingen, koster te zijn en straks onze gaven te geven in de dienst der offeranden. Geef dat we in alles mogen merken, aangewezen te zijn op u, maar dat u dan ook een God bent die helpt. Want zonder u is het alles te vergeefs, we hebben ervan gezongen. Maar met u is er geen vergeefsheid, maar zal het voltooid worden. Tot eer van uw naam. Wees met de mensen thuis die bij de Kerkradio thuis meeluisteren. We bidden u voor degenen die erop uitgetrokken zijn op vakantie. Neem hen, neem ons allen in uw hoede. Dan zijn we wel geborgen. En hoor ons, o God, niet om iets in ons, maar het ziet alleen op u, de God van ons leven. Uit genade bidden we het in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de brief die Paulus schreef aan Filemon. En in de brief die Paulus schreef aan Filemon begint hij met zichzelf als afzender. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt. En over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want we beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde. Omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus, doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij me willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit, ter wille van het evangelie namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Want een geliefde broeder, was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Here. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat me dit voordeel van u hebben in de Here. Verkwik me innerlijk in de Here. Ik heb aan u geschreven, omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanmorgen in het bijzonder stil bij de versen 15 en 16 uit deze brief, waar Paulus schrijft, want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben, niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Here. Tot zover onze tekst. We zingen nu eerst nog voordat we dit met elkaar overdenken, en wel van Psalm 33, de versen 7, 8 en 11. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Het is God aan tijd nog plaatsgebonden, wiens toezicht over alles gaat. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. 7, 8 en 11 van Psalm 33. Gemeente des Heren, 2 maanden geleden, op 18 mei om precies te zijn, hebben we voor de eerste keer gepreekt over Filemon. En toen ging het over het 7e vers. Paulus die schreef daar: wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Dat zijn woorden van Paulus aan Filemon. En die klinken vandaag de dag misschien wel heel haaks op de wereld en werkelijkheid waarin wij nu leven. Een wereld die vol geweld is en vol van dreiging. We hebben beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarbij was het Paulus erom begonnen dat meneer Filemon zijn slaaf Onesimus weer opneemt in zijn huis. Zeg maar gerust dat hij dat heel diplomatiek en zorgvuldig voorkookt. Hij doet dat niet met een grote mond naar Filemon toe van: en jij moet die slaaf van jou weer in je huis opnemen. En doe je dat niet, dan zwaait er wat. Nee, daar kan ik wat van leren. Dat gebeurt daar heel apart. Het is gewoonweg opvallend hoeveel bewoordingen Paulus gebruikt, die ook heel kenmerkend zijn voor de omgang met elkaar in de christelijke gemeente. We gaan dat bekijken. Dat gemeente zijn van Jezus Christus, dat heeft namelijk gevolgen. Dat heeft zijn uitwerking, dat kan niet missen, in allerlei rollen en relaties in en vanuit die gemeente. Het is heel aardig om te zien hoe Paulus dat doet aan het begin van zijn brief. Zomaar in een paar versen komen er heel veel, zeg maar, rollen voorbij. Een gevangene, een broeder, een geliefde, een medewerker, een geliefde zuster, een medestrijder, heiligen, mijn zoon, mijn kind, een slaaf, een medegelovige. Het lijkt net alsof Paulus wil zeggen en schrijven dat er inderdaad heel veel verschillende rollen, rolpatronen, mensen kunnen zijn met een bepaalde pet op. Mensen van verschillende kom af. Mensen waar je misschien wel je neus voor ophaalt. Maar Paulus laat zien dat rollen ook nog wel eens een keer kunnen wisselen. Je bent niet altijd dezelfde en je bent niet altijd in dezelfde positie. Kinderen in de kerk die hebben nu vakantie. Maar stel dat dat nog niet zo was, hè? Voor vorige week. Dan was je het ene moment was je leerling. En misschien op het andere moment wel iemand die de reclameblaadjes of de kranten rondbracht. En het volgende moment was je bijvoorbeeld een catechisant. Nu weer eens had je die rol, dan weer was je dat. En steeds had je een andere pet op. Weet je wat zo opvallend is in deze brief? Dat Paulus, als die verschillende mensen typeert in hun verschillende rollen, nu weer eens deze rol, dan weer die rol, dat Paulus zelf een bepaalde rol van zichzelf niet noemt. Ik had er overheen gelezen, maar ik werd er door een commentaar op gewezen, dat Paulus zichzelf in deze brief geen apostel noemt. En in de andere brieven die hij schrijft, valt hij daar vaak mee binnen, in de gemeente aan wie hij heeft geschreven, dat hij apostel is van Jezus Christus. Maar deze rol gebruikt hij niet in deze brief. Hij wil niet met dat gezag overkomen. Je weet dat er gisteren, eergisteren, 40 mensen van de Koninklijke Marechaussee zijn uitgezonden naar Oekraïne. Zonder wapens. Maar ook zonder uniform. En dat is juist zo mooi. Als je ziet hoe de jongens en meiden dat pak past, met al die mooie strepen en aanhangsels en soms medailles, Dan zeg je u tegen ze. Nee, dat hebben ze thuis gelaten. Daar ging het en gaat het immers niet om. Hun rang, hun stand is weg. Ze zijn er om te dienen, om te helpen. Zo noemt Paulus hier niet dat hij apostel is. En het had toch zo mooi geweest, niet? Als je een brief had gekregen met daarop een paar vette stempels of postzegels met een dik stempel erdoorheen, dat je misschien wel eerst je handtekening moest zetten voordat je die brief in ontvangst kon nemen. Want deze komt van Paulus. Nee, dat wil Paulus niet. Paulus wil even niet over zijn apostelschap spreken. Het gaat om Jezus Christus. En daar gaat het hem altijd om. En eigenlijk wil hij dat Filemon en de gemeente die bij Filemon over huis dienst houdt, zelf erachter komt hoe hun houding, hoe hun visie dient te zijn naar elk ander toe. Naar de gemeenteleden onderling. En dat die gebaseerd dient te zijn op de liefde van Jezus Christus. De liefde die zichzelf niet zoekt. De liefde voor elkaar. Dus ook dat je een slaaf lief hebt. Oh. Dat is even slikken. Moet dat? Ook een slaaf? Hoe doe je dat dan? Hoe parkeer je allerlei gedachten en bijgedachten als je het woord slaaf hoort en je ziet die slaaf misschien wel voor je, die Onesimus? Hoe zet je dat even apart? En denk je daar even niet aan, zodat je op hem gericht bent vanuit de liefde van Jezus Christus? Dat is lastig hoor. Als jij een vriendje hebt, een vriendinnetje, wat je helemaal niet zo leuk vindt en aardig vindt, omdat hij niet aardig is naar jou toe, dat je hem niet mag. Waar niet mag. Omdat, en dan kun je misschien wel een hele waslijst opsommen wat hij allemaal al niet gedaan en gezegd heeft. Nee, die geef je zomaar geen hand. Die kijk je het liefst met de nek aan. Dat is lekker, want met je nek zie je niks. Ja, wacht even. In deze brief die we van Paulus gelezen hebben, wat viel ons daarop? En anders moet je hem vanmiddag thuis nog maar eens een keer lezen. Dat het gaat om een gemeente met heel veel rollen en rolpatronen. Die over elkaar heen rollen in deze brief als het ware. Maar dat er tussen de regels door ondertussen wel 5 keer gesproken wordt over de rol Kyrios, de Heere, Jezus. 5 keer wordt Jezus hier Heere genoemd. En dat is natuurlijk wel heel erg wezenlijk en van belang. Wij zijn geen gemeente van ochtenaren en mensen van rondom. We zijn geen gemeente van mannen alleen, vrouwen alleen, jongens alleen, meisjes, nee. We zijn gemeente van de Heere, Jezus Christus. Gemeente des Heere. Zo beginnen we ook elke preek, om elkaar daaraan te herinneren. Dat ons uitgangspunt is. Jezus Christus, onze Heere. 1 is onze meester. Dat is niet maar een beetje onze meerdere. Nee, meester. Allerhoogste majesteit. En dat meen je ook? Want anders hebben we hier eigenlijk niks te zoeken. En laten we ons ook totaal niet gezeggen. 5 keer heren, dat is een handvol. Daar heb je echt je handen vol aan. En wat Paulus nou probeert te doen in deze brief, dat is best wel heel knap te noemen. Hij heeft het over deze rollen in de gemeente, wat die mensen allemaal doen en zijn en kunnen of niet kunnen. En hij noemt die rollen ook om Filemon te laten zien dat hij die vastgeroeste en misschien wel maatschappelijk bepaalde rolpatronen nou eens even moet laten rusten, nou eens even moet laten liggen. Fijn dat u er bent vanmorgen. Maar het maakt helemaal niet uit wie u bent vanmorgen. En hoeveel u verdient. En hoopt te verdienen. En wat u zoal gepresteerd hebt. Het gaat ons om de Heere en zijn woord. Mag hij aan het woord komen? Mag hij met zijn woord aan het woord komen in mijn leven? Dat je elke dag dat woord leest. Dat je elke dag tot hem bidt. Dat je elke dag met hem omgang hebt. Dat je dagelijkse levenswandel vol is van hem. Ja, dan word je echt enthousiast. En dan veranderen rollen en patronen. En de rollenpatronen van elke dag van je leven, die veranderen ook. Dat kan niet uitblijven. 5 keer, Heere. Dat wil zeggen, in Jezus' naam en om Jezus' wil veranderen de dingen. Om Jezus wil kun je nooit zeggen van het is altijd zo geweest, dus het moet ook altijd zo blijven. Nee, dat is maar net de vraag of dat waar is. U weet hoe het geweest is, woest en ledig, zo begint de Bijbel. Maar God heeft het gelukkig niet zo gelaten. Nou, kijk nou eens naar Onesimus, naar die slaaf. Tuurlijk, hij is weggelopen bij Filemon vandaan. En ja, dan is het gevaar groot dat je een bepaald stempel krijgt. Eens een slaaf is altijd een slaaf. Eens een vluchteling is altijd een vluchteling. Eens een weggelopene blijft een weggelopene. He, zo'n etiket dat plakt heel goed. Daar is geen spel tussen te krijgen. En met goed fatsoen krijg je het er ook nooit meer af. Maar wacht nou eens even. Oké, Onesimus kan dan wel een slaaf zijn. En hij kan dan ook nog wel verkeerde dingen gedaan hebben. En weet ik wat allemaal op zijn kerfstok hebben. En ik kan daar misschien wel uren bij de super over praten met elkaar. Maar daar is in de christelijke gemeente echt niet. En och, echt nog niet alles mee gezegd. Oh, is er nog meer te zeggen dan? Nee, jawel, schrik niet. In de gemeente van Jezus Christus, en dat niet alleen op zondag, is daar zelfs niets mee gezegd. Eens een slaaf, altijd een slaaf. Eens een dief, altijd een dief. Eens een altijd een vluchteling. Eens een weg, nee. Moet eens kijken hoe Paulus dat doet. Hij geeft Onesimus een bijzondere rol in zijn leven. Hij noemt hem zijn zoon. Dat is heel eigen. Dat is heel intiem. En hij noemt hem niet alleen zo, zwart op wit, op schrift gesteld. In de brief staat het er zo. Hij rekende erop toen Filemon deze brief door de brievenbus kreeg. En hij las hem voor het eerst. En hij leest daar dat zijn slaaf, die weggelopen was, dat het over hem ging en gaat. Dat er vast door Filemon een schok is heen gegaan. Want Filemon die zag zijn slaaf helemaal zoals iedereen een slaaf zag in die tijd en in die dagen. Weet je wat een slaaf was? Slaaf is een makkelijk stuk gereedschap. Die kun je alles opdragen en dan moet hij het doen. Want daar heb je hem voor gekocht, op de markt. En je stopt er van tijd tot tijd een boterham in. En dan draait hij wel weer een paar uur. En verder is een slaaf niet van waarde. Je moet uit een slaaf halen wat erin zit. Daarvoor heb je hem gekocht en betaald. Maar dan moet je eens kijken hoe Paulus dat aanpakt. In vers 11 houdt hij als het ware Filemon de spiegel voor. Hij zegt, jij Filemon, jij noemde die slaaf van jou een nutteloze. Een stuk gereedschap wat niet functioneert. Wat kapot is, wat stuk is, wat niet doet wat hij moet doen. Maar zulke mensen kunnen in een christelijke gemeente niet bestaan. En daarom draait Paulus het om. Hij zegt, hij schrijft, je moet weten, Onesimus, dat betekent de nuttige. Die naam hebben zijn ouders hem gegeven toen hij net geboren was. En daar haakt Paulus bij aan. Hij zegt, voor mij is Onesimus van nut gebleken. En daarom kan die dat voor jou ook zijn, Filemon. Om Jezus wil. Hè? Om Jezus wil. Merk je het verschil? Waarom komen relaties die in onze wereld en in onze gemeente net zo goed, zo vanzelfsprekend en zo normaal lijken, waarom, wanneer ze komen in het licht van de Heer Jezus Christus, waarom komen ze dan in een totaal ander daglicht te staan? Dat de rollen echt worden omgekeerd, geheiligd, finaal omgedraaid, 180 graden. Zo werkt dat. En daar legt Paulus hier de vinger bij. Niet omdat hij dat uit zijn duim heeft gezogen, maar in Jezus naam. Vanwege dat Jezus Here is. In de relatie tussen Paulus en Onesimus is de slaaf zijn kind, zijn zoon, om Jezus wil. En in de relatie tussen Filemon en Onesimus mag die nutteloze weer nuttig zijn. En in de relatie tussen Paulus en Onesimus is de slaaf een geliefde broeder. Om Jezus wil. Merkt u wat er gebeurt als je echt in Jezus gelooft? En als je Jezus Here en Meester laat zijn in je leven, dan wordt alles anders. Dan worden de rollen omgekeerd. Daar moet je over nadenken. En niet gelijk gaan stijgen als een wild paard. En zeggen van, ik moet er niet aan denken en geen denken aan, want... Nee, om Jezus. Wat zegt de naam van Jezus Christus je? We hebben zo'n lied, hè? En dat zingt en zegt, Jezus neemt de zondaars aan. Roept dit troostwoord toe aan allen. Geldt dat ook voor separatisten? En iemand die daar misschien weer achter zit, ergens in Moskou? Jezus neemt de zondaars aan. Roept dit troostwoord toe aan allen. Daar waar zelfs verharding is en verblinding, waar mensen stuk lopen en anderen stuk laten lopen op een muur, blijft dit wel staan, dat Jezus Here is en Meester. En daarom klinkt er hier ook die dringende oproep aan het adres van Filemon. Neem toch je slaaf weer aan, maar dan wel als een geliefde broeder. Om Jezus wil. Anders moeten we het maar niet meer over Jezus hebben. En hem zeker niet langer Here en Meester noemen. Als je Jezus alleen maar wel lief, leuk en aardig vindt, maar meer niet, ja, dan wordt die naam een geweldige aanfluiting. En is hij dat waard? Vandaar ook dat Paulus die dringende oproep aan Filemon plaatst om Onesimus, zijn ex-slaaf, als een geliefde broeder aan te nemen. Wauw, dat is wel even heel wat, dat is even slikken. Wat denk je? Toen de Heer Jezus jou, u en mij voor het eerst zag, wat hij toen van ons dacht, wat hij toen in ons zag. Hij die ons kent en doorgrondt van top tot teen, met huid en haar, met hart en ziel, in handel en wandel. Stonden wij er zo fraai op? kunnen wij ons verheffen op wie wij waren. En dat we daarom maar aangenomen werden door Jezus Christus. Denk het toch niet. Overzie je eigen leven is. Bij het licht van het licht der wereld. En bekijk het eens dagelijks in dat schijnsel. En hoe werkt dat nou uit in de kerk, in de gemeente, in de wereld, in de samenleving waarin je samenleeft? Is Jezus echt je Heer, je Meester? Of welke rollen of relaties zijn nou de norm waar ik me naar richt? Is dat nog steeds ikke, ikke, ikke? Of durf je het alles te zien echt in het licht van Christus? En merk je dan niet dat de rollen echt worden omgedraaid en tegenstellingen weggaan? Een prachtig voorbeeld vind ik altijd weer opnieuw in de handelingen van de apostelen als Ananias, niet die van Safira naar Saulus wordt gestuurd, die in Damascus zit in de rechterstraat, omdat God zegt, joh, dat is een nuttig en bruikbaar iemand voor mij, Ananias. Ga hem eens halen, ga hem beroepen, ga hem aanstellen. Een stuk gereedschap. Haast wordt datzelfde idee als van een slaaf opgeroepen. En als Ananias die opdracht krijgt, dan begint hij te sputteren tegen de Heer Jezus. Ja, maar heren, nee, oh, heren, weet u wel wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft, wat hij gedaan heeft. Weet u wel wat voor een kerel het is? Een moordenaar van de christelijke gemeente. Een vervolger. Een regelrecht beest. Die maar wat tekeer ging, tot en met. En wilt u er dan zo één in dienst nemen? Is die nuttig voor u? Ga nou maar, zegt Jezus tegen Ananias. En Ananias trekt erop uit. En als hij dan in de rechte straat bij Saulus binnenstapt, in dat hol van de leeuw, dan is het eerste wat hij zegt: Saul, broeder. Nou, als jij het snapt. Nee, wacht eens. De rollen omgekeerd. Merk je dat? In Christus en om Jezus wil worden de rollen omgekeerd. En in feite komt dan heel je leven op zijn kop te staan. Waar Jezus in je leven niet alleen maar wat in het middelpunt van de belangstelling staat, maar het hart vormt van je christen zijn. Daar kun je nooit en ten nimmer de dingen maar bij het oude laten en op zijn beloop. Daar gebeurt wat. Daar komt God aan zijn eer. En dan is het niet langer ik, maar hij. En zo hoort het ook. En als het anders is, dan hoor ik het graag. Want dan klopt er iets niet. Je hart. Misschien. Amen. Wij gaan samen zingen uit op toonhoogte 345. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Jezus zegt dat hij ieders kaarsje ziet. Jezus zegt ons ook dat het zo donker is. Overal op aarde zonde en droefenis. 345 uit op toonhoogte zingen we. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw Zoon, Jezus Christus, die Heere is en Heere blijft. En zo mogen we hem ook kennen en aanroepen en erkennen. Maar geef dan ook dat dat blijkt in ons leven, van elke dag naar elk ander toe. Dat is best moeilijk, als de rollen moeten worden omgekeerd. Terwijl wij zo graag op onze strepen staan, op onze standpunten. Maar vaak staan we ook in de weg. Laat ons, wat we net zongen, dan lichtjes zijn. Niet omdat we dat zelf zo schitterend vinden, maar omdat Jezus Christus het van ons verwacht. Omdat Hij het zegt, dat wij zijn als kaarsjes brandend in die stikdonkere nacht van nood en dood, verdriet en pijn. Heere God, U bent het die in Jezus Christus de dood hebt overwonnen. Geef dat dat hoop geeft en uitzicht, ook over de grens van graf en dood heen. We bidden u, Heere God, voor allen die in rouw en verdriet gedompeld zijn en werden, van onlangs of langer tijd geleden. En wat zulke geweldige littekens trekt in ons bestaan. Geef dat men toch verder kan. Niet op eigen houtje, niet in eigen kracht, maar gedragen door uzelf. En dat u erbij bent, als die God die troost en tranen droogt. Heere God, we danken u voor de dingen die we vanmorgen mochten overdenken met elkaar. Geef dat we ook in ons eigen leven zien dat we de ene keer graag die rol spelen. Een masker opzetten en ons groot voordoen. Maar dat in het licht van Jezus Christus alles anders wordt en alles anders is. Dan kan het oude niet langer bestaan. Het wordt alles nieuw en u voert het heen naar het nieuwe van u. Dan kan het er niet meer mee door dat we zondigen, dat we u verdriet doen en op het hart trappen. Dan kan het er niet mee door dat we uw heilige naam omlaag halen. Dan kan het er niet langer mee door dat we u naar de kroon steken en graag zelf koning willen zijn. Leer het ons af door uw woord en door uw geest. En leid ons op al onze wegen. Heere God, wij mogen straks onze liefdegaven gaan geven. Voor de mensen in Albanië. Maar ook voor het vakantiebijbelweekwerk. We bidden u. Geef dat her en der, daar en hier. Velen daarmee mogen ophoren, jong en oud, van wie u bent en blijft in eeuwigheid. En dat u niet afstandelijk ver weg bent gebleven, maar in de tijd bent getreden. Onder ons hebt geleefd en gewoond, wonderen hebt verricht, verhalen hebt verteld, gelijkenissen gesproken. Opdat we zicht hebben op uw koninkrijk, uw heerschappij, uw macht en uw majesteit. Waarvoor vroeger of later eens alle knie zich zal buigen. Heere God, gedenk de zieken. We bidden u voor Gera Vonk, die mocht thuiskomen uit het Utrechtse ziekenhuis. We danken u dat mevrouw van der Heijden uit Tiel mocht thuiskomen. We bidden u voor de zieken thuis, als we denken aan mevrouw Vintelman en meneer Geurts. Wees hen nabij, en naar lichaam, en naar ziel. Wil ook zorgen voor Dirk van Inge in Wolfhezen. En geef ook hem kracht naar kruis. We bidden u heel in het bijzonder ook voor Marije van Avieren. Die aan het eind van de week erop uitgaat om op de camping evangelisatie recreatiewerk te doen. Geef dat haar woorden en daden mogen naklinken. Helderder nog dan een scheepsbel. En dat u die God bent die van zich doet horen en die doorwerkt. Laat zo al het werk dat mag geschieden, op de campings in het bijzonder in deze zomer, onder uw zegen mogen gedijen en groeien tot eer van uw naam. En dat uw naam hoe langer hoe meer gekend en erkend wordt. Want dat bent u zo waard. Heren, we bidden u, zorg voor een ieder onzer. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord. en wil ook dan weer een God zijn van nabij. Houdt u de wereld in uw hand, waar strijd is en oorlog, ook in Israël en de Gaza-strook, ook in Oekraïne. Geef, Heere God, dat mensen op de hoogte komen en blijven van de vredevorst die Jezus Christus is. Maar dat geldt ook voor een ieder onzer in al onze relaties. Hoor ons in de vergeving van al onze oorlogsvoeringen in het groot en in het klein. Omwille van Hem die genade aan het licht heeft gebracht en die dat zelf ook was in levende lijf. In Zijn naam bidden we het, in de vergeving van al het onze, uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is een diaconale collecte voor Hoop voor Albanië. De tweede rondgang is voor de Broederskerk Rentmeesters. En de derde is voor het bouwfonds. De zendingsbussen bij de uitgang, daarin kunt u ook uw duit kwijt. En ook uw medewerking wordt gevraagd, zoals u gehoord hebt, aanstaande woensdag. Daarna willen we zingen van Op toonhoogte. 337, wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden. Op toonhoogte 337, alle vier de versen. Ga dan u heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.